Licensed NLP Master Trainer en door de Vrije Universiteit gecertificeerde OBM Trainer Coach Joost van der Leij.
Welkom bij de podcast Invloed Vergroten, waar we onze invloed vergroten door gebruik te maken van het ABC-model, breintype en hypnose. Dit is seizoen 4. In seizoen 4 maken we ABC-analyses van actuele politieke en economische kwesties met dokter Marius Rietdijk, de complimentenprofessor van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Ben je onbekend met het ABC-model, breintype of hypnose? Luister dan eerst naar seizoen 1. Seizoen 2 is de ABC-NLP Practitioner en seizoen 3 zijn 365 hypnotische meditaties voor elke dag 1. Wil je nog meer leren over hoe je je invloed kan vergroten? Kijk dan op www.invloedvergroten.nl. Goedendag allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de Politiek Economie. De livestream met dokter Marius Rietdijk van de Vrije Universiteit en ik, waar we de politiek en de economie bespreken. Wel vanuit het licht van Organizational Behavior Management, oftewel toegepaste gedragsanalyse voor het bedrijfsleven en organisaties. Maar af en toe dan maken we een uitstapje naar een meer technisch onderwerp. Zoals vandaag, want deze hele week heeft deze stream hier op Twitch in het teken gestaan van systeemdenken. En nou weet ik dat Marius ook van alles van systeemdenken weet en vindt. Maar om nou nog een keer systeemdenken te hebben. Maar er is ook een soort strijd tussen systeemdenken en toegepaste gedragsanalyse. Althans, die meen ik te zien. Ik weet dat Marius meer van de harmonie is dan ik. Volgens mij is die strijd, spitst zich die vooral toe over de rol van feedback. Dus vandaar dat ik vandaag een technisch onderwerp met Marius ga bespreken, namelijk feedback. En we gaan ontdekken wat hij ervan vindt. Ik vermoed dat ik dat weet, maar ik weet het niet heel zeker. Dus het is ook voor mij een soort spannende uur om erachter achter te komen wat Marius echt vindt van feedback. Maar dat kunnen we natuurlijk niet zonder de man zelf. Dus waar is hij? Ja, hier is hij, Marius.
Hey, hallo.
Hartelijk welkom.
Dankjewel.
Goed jou weer te zien. Zoals al te zei, we hebben de hele week hebben we het al over systeemdenken. Dat wil zeggen, de wereld holistisch beschouwen. En eigenlijk vooral een mathematisch-wiskundige beschrijving ervan te willen geven. Die dus niet probeert om onderdelen te isoleren, maar juist het in het grote geheel probeert te beschouwen. Wat vind jij van systeemdenken, voordat we over feedback beginnen?
Ja, ik ben daar vrij vroeg ook mee in aanraking gekomen tijdens mijn studie psychologie en systeemtherapie, eigenlijk heette dat al.
Ja.
Het was gezinstherapie en daar kwamen heel veel ook systeemdenken kwam er ook in terug. Watzlawick met de pragmatische aspecten van menselijke communicatie heeft dat ook heel sterk in zijn model zitten. Dus ik ben er zeker niet, inderdaad, ik ben van het harmoniemodel, dus
zeker,
dat klopt. Ja. En in het OBM, dus het Organizational Behavior Management, hoe je gedrag verandert in de organisatie, zeg maar, op de meest effectieve manier. Daar zit in die stappen die we dan toepassen ook feedback als onderdeel. Dus zeker een belangrijk onderwerp om te bespreken.
Ja, en er zijn heel veel vormen van systeemdenken, inderdaad ook in therapie, maar dan hebben ze meer over de fysieke systemen, of zoals in gezinstherapie het gezin als systeem.
Bijvoorbeeld de ouders, vaak zijn er dan conflicten in gezinnen, waarbij de moeder kiest dan voor de kinderen en de vader niet bijvoorbeeld, of sommige kinderen die willen het gezin redden en die willen ook een soort harmonieuze aanpak.
Ja.
En dan is het heel belangrijk, zeg Minucci bijvoorbeeld, dus een gezinstherapeut, die zegt, je moet echt dat oudersysteem moet sterk zijn, het moet ook boven de kinderen staan.
Okay. Dus,
en zo analyseren ze dan allerlei interacties die plaatsvinden binnen het gezin, Of die wel volgens het systeem denken in elkaar zit.
Ja, maar dan hebben we het nog steeds over het fysieke systeem. Of maken ze dan ook een soort wiskundig model van het gezin?
Nee, dat niet. Nee, nee. Het is heel pragmatisch. Kijken wie interacteert met wie. Ik heb dat ook nog wel eens bij een bedrijf gedaan. Toen heb ik gevraagd aan leden van het managementteam. Met wie zou je willen samenwerken het liefst? En met wie zou je het liefst op vakantie willen?
Ja.
En dan zag je op een gegeven moment een heel confronterende systeem ontstaan. Op papier dan. Maar niet in formules. Dat, ja, sommigen die vielen dan totaal erbuiten.
Ja.
En die raakten daardoor ook min of meer in paniek. En dan moest dan weer worden rechtgebreid. Of iets, een oplossing voor worden gevonden.
Dus ik weet dat dus inderdaad naar het geheel kijken is absoluut belangrijk. Je kent mij, je weet hoe groot fan ik ben van voorspellende mathematische modellen. En een aantal van die dingen die ze in gezinstherapie gebruiken, zoals dat de ouders boven de kinderen moeten staan. In mijn beleving, als ik het historisch kijk, dan zie je ook wel dat er een soort wiskundig achtergrond er zit. In de zin dat de ouders, die zijn ouder, dus dat is een groter getal. En grote getallen moeten in principe boven lagere getallen staan. Dus ze hebben wel geprobeerd met soort mathematische regels, die ze zeg maar in het systeem denken, vooral in de cybernetica in de jaren 50 en 60 hadden ontdekt. Die hebben ze wel geprobeerd om die cybernetische regels qua informatieverwerking ook toe te passen dan op gezinnen.
Ja, maar het komt in feite ook uit de wiskunde voort, dacht ik.
Ja.
Er zijn een heel bekende wiskundige, ik kan even niet op zijn naam komen, maar die. En dat is ook toegepast toen ook in de defensieindustrie met raketten afvuren, die dan ook zich aanpassen aan de omgeving.
Dat is inderdaad de ontstaansgeschiedenis van cybernetica. Ik denk dat je Claude Shannon bedoelt, degene die informatietheorie heeft bedacht. Die heeft in de Tweede Wereldoorlog. De cybernetici die probeerden een luchtdoelgeschut te maken. Wat kon integraal rekenen. Waardoor je kon voorspellen waar Duitse straaljagers zich zouden bevinden. En ze probeerden daarmee een soort analoge computer te bouwen. Door allerlei feedback. En daar hebben we het. Allerlei feedback loops. Maar dan in de natuur te vinden. Dus zowel. Ja. Dat was al een klein beetje, hoe zeg je dat, meer dat het enigszins kans had om het te werken. Dan gingen ze met allerlei chemicaliën, zeg maar in feedback loops, erop gooien. In de hoop dat er een soort integraalreken, biologisch of meer chemisch integraalrekenproces zou plaatsvinden. Dat als je, ik heb geen idee precies deden, maar stel dat een bepaald gas ontstaat als je bepaalde chemicaliën mengt. Als er dan het luchtdoelgeschut ernaast zat. Dan kon je op een knop drukken en dan kwam er dan meer van het spul bij, waardoor er meer gas kwam, waardoor die zeg maar meer zich ging aanpassen. Maar ze hebben het ook geprobeerd met fruitvliegjes, door het fruit in een soort terrarium te gooien. En dan de hoop dat er dan die fruitvliegen scheiden een stofje af waar je ook kan gebruiken om dingen te sturen. Maar dat is allemaal hopeloos mislukt. En uiteindelijk bleek dat de digitale computer van Turing het wel kon. In die zin. Maar juist omdat het zo mislukte, die fysieke dingen te bouwen, hebben ze heel veel tijd besteed aan het wiskundig beschrijven wat er daar gebeurde. En daar is inderdaad het systeemdenken uit voortgekomen en die wiskundige benadering.
Ja, dus er wordt veelal als analogie gebruikt om ook sociale systemen dan te beschrijven.
Ja.
En in die zin botst het een beetje met OBM. Omdat die eigenlijk puur willen kijken naar observeerbaar gedrag.
Precies.
Maar de beperking van de gedragsanalyse is of de specialisme van de gedragsanalyse is dat te doen. Maar niet bijvoorbeeld naar grotere groepen te kijken. OBM doet dat dan wel weer wel. Maar dat maakt het. Dat het elkaar wel aanvult. Bijvoorbeeld ook hiërarchie. Dat wordt eigenlijk door de gedragsanalyse zelf niet bestudeerd.
Nee.
Maar dat wil niet zeggen dat dat niet bestaat natuurlijk.
Nee. Bepaalde gedragingen hebben die typisch zijn binnen een hiërarchie. Dat wordt natuurlijk wel weer bestudeerd door het OBM. Ja. Ik vind het heel interessant. Dus, en inderdaad, je hebt gelijk, dat feedback is een centraal concept binnen dat systeemdenken. Maar ik ga jou vragen, hoe belangrijk feedback? Nou, laat ik het gewoon meteen vragen. Ik wil eigenlijk nog iets anders beginnen, maar laat ik meteen vragen. Hoe belangrijk is feedback binnen organizational behavior management?
Ja, het is een centrale stap. Dus we hebben de stap dat je als je gedrag wil veranderen, ook in een organisatie, dat je eerst heel duidelijk specificeert wat voor resultaten je met elkaar wil halen. Als afdeling en wat voor gedrag daaronder ligt. Mm-hmm. Dus gedrag is ook niet alleen iets voor de HRM-afdeling, maar het is gewoon iets voor de lijn.
Ja.
En de tweede stap is meten. Hoe vaak en hoe lang komt het gedrag voor wat je wilt en hoe kun je het versterken via En dan kom je bij de interventiefase, als je de analysefase ook nog hebt gedaan. Namelijk feedback, doelen stellen en belonen.
Ja.
Dus feedback is dat je in eerste instantie gewoon die gegevens aan de mensen terugkoppelt. Aan de performers van, hoe doen we het? Net als in de sportwedstrijd.
Ja.
Ik nodig je uit om een keer een basketbalwedstrijd te kijken. En dan zonder dat er de scores worden bijgehouden. Nou, die heb je natuurlijk niet echt. Nee. Dus terwijl mensen in organisaties die willen eigenlijk niet die feedback hebben over hun prestaties altijd. Omdat ze bang zijn dat ze gestraft worden. Omdat dat nog de meest dominante beïnvloedingsstrategie is.
Precies. Dus we kunnen wel stellen dat feedback vrij belangrijk is binnen OBM.
Ja, absoluut. Kun je dus ook weer een onderscheid maken tussen verbale feedback. Dus dat je van iemand hoort hoe die over je denkt en wat je gedaan hebt. En grafische, dat je dat in een grafiek ziet wat je gedaan hebt. Ja. Maar je ziet in bedrijven dus ook vaak grafieken overal hangen. Alleen mensen kijken daar niet meer naar, omdat er toch verder niets daarna mee gebeurt. Dus vandaar dat ik al die stappen even noemde net. Maar je moest ze wel allemaal gebruiken.
Ja.
En zijn allemaal afzonderlijk goed onderzocht via experimenten en wetenschap. Maar wij hebben die unieke combinatie gemaakt door ze allemaal aan elkaar te koppelen.
Duidelijk. We gaan het nog een heel uur in detail op in, maar toch nog even terug naar die ontstaansgeschiedenis. Ja. Want als ik het heel eventjes een hele grove schets maak, dan zie je dat in dezelfde periode, met name de jaren 50, 60, zowel gedragsanalyse enorm vlucht neemt als ook cybernetica. De nummer één manier om systeemdenken te zien. En dan zie je dat cybernetica, omdat ze juist natuurlijk heel met computersystemen werken, enorm booming is. En dan de hele automatisering volgt daarop. Daarnaast is het zo dat psychologen komen erachter dat Freud vooral fraude was. Hij had het al een beetje in zijn naam zitten. Fraud en Freud. En die zijn toen, hebben een ander paradigma gezocht. En die zijn toen die hebben dat cybernetica als paradigma omarmd. Dat is uiteindelijk, zo zijn psychologen, die zullen dat niet dan cybernetica noemen. Maar die noemen dat opeens dan cognitivistische psychologie of cognitieve psychologie. Dat is helemaal dood in de pot. Althans, laten we zeggen, de grote tegenstander van gedragsanalyse. Omdat ze, en het is heel begrijpelijk, hè? Als je ziet hoe die ontwikkeling gaat, dan zie je dat cybernetica. Dat is één ding. Dus je ziet dat cybernetica, systeemdenken, cognitieve psychologie en automatisering enorme vlucht hebben genomen. En toegepaste gedragsanalyse, hoe mooi en krachtig het ook is, tegelijkertijd veel minder
ondergesneeuwd.
In Europa amper een deuk en een pakje boter kan slaan. Ja. In Amerika is het iets wijder en verspreid. China is natuurlijk met zijn social credit systeem er helemaal enthousiast over. Dus het begint ook wel weer toe te nemen. Heb je het gevoel dat daar... laat ik nog een stapje terug doen. Maar beide zijn namelijk geïnspireerd door het behaviorisme. Misschien is gedragsanalyse de inspirator van het behaviorisme. Maar die hebben dan sterke links. Je het idee dat je vooral naar gedrag moet kijken. Maar ook de cybernetici die zeggen van die hebben de black box methode ontwikkeld of omarmd. Ja. Die hebben gezegd van eigenlijk interesseert ons niet wat er in het systeem zit, wat er in de black box zit. Ons interesseert alleen van hoe kunnen wij de input manipuleren en dan meten hoe de output is. En dan stellen ze wiskundige transformatietabellen over. Dan hebben ze de input hebben ze wiskundig gecodeerd en de output wiskundig gecodeerd. En dan zeggen ze, als we er 1 in stoppen, komt er 4 uit. Als we er 2 in stoppen, komt er 8 uit. Als we er 3 in stoppen, komt er 12 uit. En dan kunnen ze een soort functie opstellen wat er in die black box begint. Of wat er in die black box gebeurt. En dan zeggen ze, in die black box wordt het getal wat we erin stoppen, wordt vermenigvuldigd met maal 4. Maar dat is nog steeds een hele behavioristische aanpak. Hè?
Het is een hele gedragsmatige aanpak. Ja.
Dus in die zin, je zou eens denken dat ze hand in hand door de wereld zouden getrokken hebben. Maar dat functionele, dat is het probleem met cognitieve psychologie. Is dat die in de jaren 60, 70, als Freud, de verliefdheid op Freud eindelijk gestopt is en ze ermee ophouden, en dan in de jaren 80 daadwerkelijk switchen naar dat cognitieve, dan zie je dat ze dat functionele, wat ze in de jaren 50, 60 echt nog heel behavioristisch hadden, zo van we kijken naar het gedrag en we kunnen het gedrag functioneel beschrijven in formules, dat ze die functies steeds meer echt denken dat die echt bestaan. Ja, zodat ze het nu hebben over de wilskrachtspier en de intrinsieke motivatie en de belief box en de desire box, waar dan beliefs en desires in zitten. En waar ze in het begin dat heel functioneel zagen, alleen maar als een verklaringsmodel waarbij ze eerlijk zeiden van ja, dat heeft niks te maken wat er echt, echt intern gebeurt. We gebruiken het alleen maar als een soort functionele manier van dingen te beschrijven. Is het nu zo dat ze er echt in zijn geloven? Denk je ook dat dat het grote probleem van cognitivistische psychologie is?
Ja, er is denk ik een groot verschil tussen functionalisme, wat je noemt, en structuralisme.
Ja.
En beide zijn beide vullen elkaar heel goed aan. En dat is een beetje ondergesneeuwd ook, dat het elkaar aanvult. Alleen psychologen hebben vaak ook weer interne constructen bedacht. En dat zijn dan de cognitief psychologen. Dus cognitief psychologen zie ik toch wel een beetje nog apart van die cybernetica. Maar ze doen inderdaad geïnspireerd door de computeropkomst.
Ja.
En modellen. Doen ze alsof de mens toch een soort computer is. Ook heel erg rationeel. En er zijn dan op een gegeven moment wel natuurlijk aanvullingen opgekomen. Maar wat echt aan ontbreekt, is dat ze geen methode hebben om het gedrag te veranderen.
Ja.
Dus het blijft bij de correlatiestudies. En ik denk dat dat ook mede een van de redenen voor het succes is van de cognitieve psychologie. Is dat voor onderzoekers is het heel relatief makkelijk om onderzoek te doen. Want je gaat een vragenlijst maken met waar een bepaald concept als leiderschap bijvoorbeeld of cultuur centraal staat.
Ja.
En die correleer je weer met andere vragenlijsten. Maar terwijl iedereen eigenlijk weet, ook in de psychologie, dat die vragenlijsten zeer onbetrouwbaar zijn. Maar toch blijft men dat maar doen. Dus dat zie ik toch wel echt als een...
Je hebt niet het idee dat leiderschap, als een studie dan over leiderschap, dat het ooit... in mijn visie zou je dan moeten kijken naar het gedrag van leiders. Dat is natuurlijk wat gedragsanalisten doen. Ja. Of ze denken dat leiderschap een soort eigenschap is die in het brein is. Maar dan zou je het functioneel moeten beschrijven. Dan zou je zeggen, nou, we hebben geen idee wat het is. Maar we willen dit... Maar jij denkt dat ik denk dat cognitieve psychologen wel begonnen zijn, hè, ooit in de jaren 60, 70, om het heel functioneel te beschrijven. Maar dat ze in de loop der tijd er echt zijn in gaan geloven. En dat het inderdaad van een functionele beschrijving naar een... Noemde je dat dan een structurele? Of
structuralistische, bijvoorbeeld Chomsky en Skinner, die hebben heel erg met elkaar in de clinch gelegen in 1957, toen verbal behavior van Skinner uitkwam.
Ja.
En tot die tijd was behaviorisme was echt gewoon de dominante stroming.
Ja.
En Chomsky die heeft dat eigenlijk in één veeg, heeft die mensen zo al weten te overtuigen dat cognitieve psychologie veel beter was. Namelijk dat je taal niet kon beschrijven als aangeleerd.
Nee.
Dat is
een belangrijk deel natuurlijk wel, dat zei Chomsky ook. Chomsky erkent natuurlijk ook dat het feit dat wij Nederlands praten 100% aangeleerd is. Alleen Chomsky die ziet wel dat er grammaticale structuren waren die aangeboren waren. En dat blijkt ook zo te zijn.
Ja. Ja, maar dan zouden kinderen al meteen met volzin beginnen te praten. En dat gebeurt toch niet?
Nou, kijk, het gaat om grammaticale structuren. Zoals het feit dat er een onderwerp in de zin zit en een lijnend voorwerp meestal. Maar bijvoorbeeld, dit is natuurlijk ook wel weer aangeleerd, maar als je kijkt naar wat is de plek van het bijvoegd naamwoord? Hoor je dat voor het zelfstandig naamwoord te zetten? Of
ja.
Nou, dat is, we weten nu dat
de Fransen doen dat anders dan de Nederlanders.
Precies.
Dat heb je wel eens verteld.
Ja.
Maar kinderen, die beginnen toch ook niet meteen dat op een goede volgorde te doen. Dus dat wordt dan geshaped door de omgeving.
Nee. Dat wordt vastgezet in het brein. Maar het is wel, nogmaals, komt wel uit de omgeving. Hè, want anders zou er geen onderscheid zijn tussen Frans en Nederlands. Maar het wordt binnen 3 maanden bij de baby wordt het vastgezet in het brein of die dingen ervoor of erachter horen. En, dat is via imprinting gebeurt dat.
Ja.
En dat betekent dat als je een Nederlands kind in een Franse omgeving baart en de eerste 3 maanden Frans wordt, maar de rest van hun leven in het Nederlands laat praten, dan zullen ze hun hele leven toch moeilijk blijven vinden. Ze doen het wel, want ze kunnen het wel dat overrulen, die imprinting, omdat ze door bekrachtiging ontdekken dat ze er in Nederland voorhoren staan en niet erachter. Maar ze blijven hun hele leven dat moeilijk vinden en hun hele leven dat lastig vinden. Desalniettemin is
die imprinting is een hele belangrijke natuurlijk inderdaad. Ja. Ook met hechtingsproblemen. Als dat die lang blijven bestaan als er geen goede hechting in het begin is geweest. Ja.
Ja. En dat is een soort andere manier waarop het brein leert van de omgeving. Maar dan leert het nog steeds van de omgeving. dan de instrumenteel leren van de gedragsanalyse.
Maar het is natuurlijk heel mooi, hè, dat ook dat een heel groot deel van ons gedrag is geautomatiseerd door de evolutie. Dus ja. Dat we niet ieder moment ons hart hoeven te laten kloppen, maar dat het vanzelf gebeurt. Maar ook een soort imprintingsfase is geëvolueerd, dat we ook bepaalde fundamentele gedragingen niet ook nog weer via operante conditionering hoeven aan te leren.
Precies. Maar het is maar een heel klein deel. Het overgrote deel is wel aangeleerd. En bovendien is het zo dat Chomsky heeft wel een argument gebruikt om het behaviorisme om zeep te helpen. Namelijk poverty of stimulus argument. Namelijk dat er gewoon te weinig feedback vanuit de omgeving is om een taal te leren. Maar dat argument werkt alleen als je frequentistische statistiek hanteert. Want daar heb je een vrij grote hoeveelheid data nodig voordat je tot een bepaalde conclusie kan komen. Terwijl het brein, weten we nu, heeft gebruikt Bayesiaanse statistiek. Althans, kan je het beste beschrijven met Bayesiaanse statistiek. En bij Bayesiaanse statistiek kan je jumping to conclusions doen. Dan heb je veel minder data nodig. Dus er is een heel interessant, ik ben de naam van de filosoof vergeten. Maar die heeft eigenlijk dat hele poverty of stimulus argument van Chomsky om zeep geholpen. En gezegd, ja, er komt gewoon de verkeerde vorm van een statistiek gebruikt. Als je de goede vorm van statistiek gebruikt, dan is er wel genoeg stimulus in de omgeving om talen te leren via positieve bekrachtiging. Ik ben het zeg maar oneens met de hele grote kritiek van Chomsky op het behaviorisme. Hoewel ik het wel met Chomsky eens ben dat er wel iets is. Hè. Sommige gedragsanalisten die hebben het idee dat er heel weinig is. En soms denken ze zelf dat er niks is. Maar zelfs gedragsanalisten moeten toegeven dat er op zijn minst een leermachine in het brein aangeboren is.
Ja, we hebben een strottenhoofd, is ook geëvolueerd. En daardoor hebben we leren, kunnen we meer praten. En dat is ook een hele mooie. Want ik was een keer bij, daar was ik nog een kind. Bij het Evoluon in Eindhoven. En daar kon je praten tegen een microfoon. En dan kreeg je ook feedback van wat je zei. Ja. Maar dan kreeg je dan een seconde later. En dan raak je meteen in de war. Want wij krijgen nu ook continu feedback. En als je denkt, krijg je ook feedback over je verbale gedrag. En dat is cruciaal natuurlijk om te leren. Dat is zeker zo.
Ja. Dus het idee van cybernetica is dat je doelen hebt en strategieën hebt. Je hebt een bepaald doel. Daarvoor ga je een bepaalde strategie hanteren om dat doel te bereiken. En dan heb je, er zijn eigenlijk drie mogelijkheden. En dan is het A, je bereikt je doel. Nou, dan ben je hartstikke blij. Maar er zijn ook de opties dat je je doel niet bereikt, maar dat er nog tijd is om je gedrag aan te passen. Iets anders te doen, om te kijken of als je alsnog je doel bereikt. En dat doorhebben dat je doel niet bereikt is, dat noemen ze feedback binnen de systeembank of cybernetica. En de derde optie is dat je doel niet hebt bereikt en de tijd is op. En dan moet je een ander doel weer gaan zoeken. In mijn oren klinkt dat toch wel heel erg als dat OBM het formuleert. Ben je dat met me eens? Of denk je dat het echt wezenlijk anders is?
Ja, ik weet niet wat ik daarmee opschiet met die analyse.
Want?
Ik heb liever van, ik stel een doel. Ik stel ook subdoelen om de kans te vergroten dat het doel gehaald wordt. En ik bekrachtig. Ja. En dat is een methode om doelen te bereiken.
Ja.
Dus ja, ik... Wat vind jij daar aantrekkelijk aan, die analyse?
Nou ja, ik denk dat als je kijkt naar het OBM, hè, dan is stap 1 in specificeren het gewenste gedrag. Ja. Maar dat klinkt ook als het stellen van een doel.
Ja, target behavior.
Ja, ja. Hè, dus en als je kijkt, zeker in 1961 of 1960 is een boek verschenen, Plans and the Structure of Behavior. Dat is wanneer dat systeemdenken eigenlijk voor de eerste keer op de mens wordt toegepast in plaats van op de computer. En ja, historisch gezien is dat ook de eerste nagel in de doodskist van het behaviorisme. Hè? Vandaar dat er ook een hoop pijnpunten bij zijn. Want daarin wordt, dat is nog een heel behavioristisch boek. Hè? Dat gaat al helemaal nog uit van het behaviorisme. Maar die zegt, maar dat Miller, de belangrijkste schrijver, psycholoog daarvan, die zegt dan van ja, hè, we moeten heel naar het externe gedrag kijken. Maar als we het idee hebben dat mensen plannen hebben, dan kunnen we ze beter begrijpen dan als we alleen naar het externe gedrag kijken. Maar het wordt dan nog steeds heel erg gedragsmatig wordt het geformuleerd, in de zin dat het plan is alleen maar dat de mens een plaatje maakt van hoe die wil dat de wereld wordt. En dat hij een plaatje heeft van hoe de wereld is en een plaatje heeft van hoe de wereld wordt. En daar zitten verschillen in. En die verschillen, die zetten hem aan om zich te gaan gedragen. Op een bepaalde manier. En uiteraard is het, dat vindt ook Miller, dat als het dan, als je de juiste strategie hebt, dan wordt dat positief bekrachtigd. Dus dan ben je beter in staat je doelen te verwezenlijken. En als je een verkeerde strategie hebt, dan krijg je negatieve consequenties. En dan hou je op met je doelen te bereiken. Maar dan heb je, dan heb je mensen die structureel hun doelen halen en mensen die structureel falen in het hebben van de doelen. De eerste zitten goed, de tweede zit in de problemen. Maar terug naar die basisidee dat er een doel is. Ik wil niet zeggen dat er een doel is. Ik zeg alleen maar dat de mens de neiging heeft plaatjes te maken over hoe die wil dat de wereld is.
En ja, en dat doet hij omdat hij in het verleden daarvoor bekrachtigd is. Dus het is ook aangeleerd, of misschien zit dat ook in ons brein natuurlijk. Hè? Dat kan ook zeker geëvalueerd zijn. Ook behavioristen zeggen niet dat we geen overerfde
kwaliteit hebben. De meeste doelen zijn aangeleerd. Hè? De meeste mensen die groeien op als kinderen. Ja, dat is voor iedereen waarschijnlijk zo. Die gaan naar de middelbare school. En dat hangt een beetje af hoe goed je bent. Dan word je of ga je een vak leren. Of je gaat naar een hogere school om nog meer te leren. Maar dat zijn al. En daarna denken we, ja, we moeten een partner vinden. Nou, daar zal ook heel veel evolutionair aangeboren bij zijn. We moeten toch naar partners. Maar dan hebben we toch de neiging om te denken, we moeten een baan vinden en kinderen krijgen. En dan moeten we iets maken van ons leven. Dat zijn natuurlijk allemaal aangeleerde doelen. Want dat is nou precies het script wat de maatschappij wil dat we volgen.
Ja, maar ook het vinden van een territorium. Ja. Dat is natuurlijk ook weer aangeboren. Dat zie je al. En het zingen van vogeltjes om een partner aan te trekken. En dat doen natuurlijk sommige popartiesten ook. En dat heeft veel effect als je succesvol bent.
Ja.
Maar dat doen wij ook door ook hier te chillen met z'n tweetjes. En te laten zien hoe sterk en aantrekkelijk we zijn.
Precies. Dus dat is allemaal aangeboren. Maar als je dan kijkt naar het specificeren van het gewenste gedrag van binnen OBM, dan willen we in principe ook dat je een actiefilm ervan kan maken.
Dat kan. Dus willen is, dat is iets wat in het verleden bekrachtigd is.
Nee, maar ik wil dat je ook in principe ook met beelden bezig bent. Uiteraard formuleer je het gedrag in taal. Maar je wil uiteindelijk dat het mensen er wel voor zich kunnen zien. Oké, dit is hoe het gewenst is dat ik me ga gedragen.
Ja, door beelden te laten oproepen. Bijvoorbeeld in NLP of hypnotische sessies. Maak je het ook heel concreet. Je maakt het resultaat heel concreet. Bijvoorbeeld deed ik een keer een sessie van stel dat jullie over 15 jaar worden. Stel je voor dat je wordt bezocht door minister van Economische Zaken over 15 jaar, want dat zijn jullie het beste bedrijf van Nederland.
Ja.
En hoe ziet dat er dan uit? Nou, dan heb je dat target behavior, dat doelgedrag eigenlijk, heb je ook heel geconcretiseerd. Dus zeker een hele goede aanpak om ook met beelden te werken.
Ja, dus in mijn oren, maar verbeter me als ik dat verkeerd begrepen heb, begint het dan heel erg op elkaar te lijken. Het doel, het menselijke doel, cybernetisch beschreven als een beeld van een wereld zoals je wilde die wordt. En het OBM, een specificatie van gedrag, wat uiteindelijk ook een beeld wordt over hoe we zien dat we ons willen gedragen.
Dat lijkt dan op elkaar.
Ja, en natuurlijk is het zo dat bij OBM ze al veel meer direct met het gedrag bezig zijn. Maar in mijn visie is een strategie volgen, betekent ook je op een bepaalde manier gedragen.
Ja, zo'n keten van gedragingen.
Ja. En dus dat, en dan is het zo dat. Dus in die zin denk ik dat het doel en strategie eigenlijk hetzelfde verwoordt als gewenst gedrag en gedrag. Of als onze doelstelling in de vorm van gewenst gedrag. En het gedrag wat er nodig is
Ja, het is echt een operationalisering van die strategie. Dus worden ook, dat ken jij waarschijnlijk ook wel, maar heel veel over strategie gepraat in hele brede termen.
Ja.
Maar in feite gaat het ook weer daarom gedrag. En daar kunnen we echt bedrijven goed bij helpen. Oké, wat voor strategie hebben jullie en hoe kun je dat dan zien? En doe het eens voor of doe het eens na?
Ja, maar het leuke is dat in cybernetica die strategie heel expliciet wordt gezien als neem actie.
Ja.
En het enige verschil is dat ze natuurlijk ook de acties van de computer meetellen. Dat is dan waarschijnlijk met een OBM wat minder te doen.
Ja, en als het goed gespecificeerd is, dan is dat neem actie is dan makkelijker op te volgen.
Ja.
Maar moet vervolgens niet alleen via die antecedent van neem actie, maar ook inderdaad via natuurlijke bekrachtigingen of in het begin via kunstmatige bekrachtigingen worden extrinsieke motivatoren, worden gestimuleerd.
Ja, en nou ga ik kijken of ik nog een derde overeenkomst kan vinden. Dat is namelijk binnen cybernetica is het zo, dat als jij je doel bereikt hebt, dan ben je klaar met de strategie. En dan ga je in principe, daarom heet het ook een cyclus, een cybernetische cyclus. Dan ga je opnieuw een nieuw doel opstarten. Het mag hetzelfde doel zijn, hè, als je lopende bandwerk doet en auto 1 is klaar. En dan is het volgende doel, dus ja, gaan we nog een auto bouwen. Dan is er geen sprake van feedback. Als jij je doel haalt, is er geen sprake van feedback. Dan is er sprake van het opnieuw opstarten van datzelfde procedure. Het kan een ander doel zijn, het kan een herhaling zijn van hetzelfde doel. Dat is geen feedback. Als wij met OBM, als wij we gaan naar 100% van ons doel bereikt hebben. We doen 100% van de tijd het gewenste gedrag. Daar zijn we natuurlijk super blij mee. Willen we graag positief bekrachtigen, zodat het 100% blijft. Ja. In mijn beleving is er dan ook geen sprake meer van feedback bij OBM. Zie je dat anders of ben je het mee eens?
Nou, ik denk wel dat je dat behaalde doel in de gaten moet blijven houden. Of het ook behaald blijft. Dus je kunt het naar een variabel beloningsschema natuurlijk zetten. Ja. En je kunt het generaliseren, de verandering naar andere gedragingen.
Zeker.
Dus in die zin, voor mij is dat ook wel feedback. Waarom niet?
Dan weet ik gelukkig ook iets van OBM. Dus nu gaan we kijken of we Marius het vuur aan zijn schenen kunnen leggen. Ik ben het helemaal met je eens. Hè, dat we moeten blijven positief bekrachtigen. Want anders dan zou het weer in zakken. En we moeten inderdaad ook eerst verwateren de beloning. En dan randomiseren de beloning. Omdat het dan beter werkt. Ja. We kunnen het generaliseren. En we kunnen andere trajecten oppakken. Maar, en verbeter mij als ik het verkeerd heb, volgens mij is de definitie van feedback binnen OBM is terugkoppeling van data, maar wel data die ons in staat stelt om ons gedrag te veranderen.
Klopt, ja. Je moet er controle over hebben.
Ja.
Dat is een van de Morca-testen. Van de manieren waarop we ook dat gedrag specificeren. Van welk gedrag specificeren we? Ja, we gaan niet per se de hele wereld veranderen, maar alleen gedrag die we kunnen controleren, zeg maar, of kunnen beheersen.
Ja. Precies. Maar nu komt de bom. Boom! Grote bom.
Oh, die komt aan.
Ja. Dat is namelijk dat als het gewenste gedrag 100% is, dan willen we niet meer dat mensen hun gedrag veranderen. Dan willen we dat dat continueert. En dus dat betekent dat het dan in mijn visie geen feedback meer is, want we kunnen nog wel data terugkoppelen. Hè. We zeggen, top jongens, we zitten nog steeds op 100%. Maar dan wordt het een compliment, wordt het positief bekrachtigen. Maar het is geen feedback meer, omdat we dus niet meer data teruggeven of terugkoppelen met de verwachting dat ze dat gebruiken om hun gedrag te veranderen.
Nee, maar dan hebben we ook weer het verschil tussen kunstmatige terugkoppeling of reinforcement ook en natuurlijke. Ja. Dus als het gedrag 100% is geworden, bijvoorbeeld dat iemand goed Nederlands spreekt, die uit een ontwikkelingsland komt, ja, dan krijgt hij toch weer steeds feedback over zijn perfecte gedrag van andere mensen. Dus dat blijft gewoon in stand, anders zakt het weer helemaal in.
Ja, maar ik denk dat het geen feedback is, maar complimenten.
Want het is niet alleen complimenten. Want als ik in China ga wonen en ik ga daar Chinees een beetje praten, en het wordt steeds bekrachtiger en op een gegeven moment spreek ik vloeiend Chinees, dan moet ik toch, het moet toch onderhouden worden. Net als een machine moet ook een mens onderhouden en ook zijn verbale gedrag.
Ja, dus de bekrachtiging moet plaats blijven vinden. Maar als jij 100% perfect Chinees blijft spreken, dan hou ik staande dat het geen sprake meer van feedback is, maar alleen maar van complimenten en bekrachtiging. En dat als jij terugzakt naar 99% en je doet een keer chong wow, terwijl je eigenlijk chong wow had moeten doen, dan geven ze jou weer data terug, maar dan is dat data aan de hand waarvan je je gedrag kan veranderen, namelijk weer beter Chinees kan gaan spreken. En dan pas is het feedback geworden.
Ja, in OBM is feedback toch vooral grafische feedback.
Ja.
En ik vind het best wel een lastige toch dat onderscheid te maken tussen bekrachtiging en verbale feedback. Ik weet niet of jij dat, hoe jij dat ziet.
Kijk, het mooie van binnen de systeemdenken, cybernetica, daarbij heb je dus allerlei soorten van vormen van feedback. Maar daar is feedback is puur de melding dat er iets fout gegaan is. En dus als er niks fout gaat, dan loopt het proces gewoon door. Ik heb eraan toegevoegd, maar dat is een combinatie van cybernetica en toegepaste gedragsanalyse. En dat ben ik niet die dat zelf als eerste verzonnen heeft, want dat heeft, jij hebt me dat strip toegegeven van, ik ben zijn naam even kwijt.
Weet wie je
bedoelt. In de jaren 70. Stom van mij dat ik die naam vergeten ben. Nou, in de jaren 70 is er ook een gedragsanalist geweest die het gecombineerd heeft met cybernetica.
Die een stripboek erover heeft geschreven.
Ja, precies. Ja. Hij heeft een vrij lange naam. Het ligt op het puntje van mijn tong, ik kom er niet op. Nou, anyways. Ja. Dus ik zeg van oké, als het alles gaat goed en het proces loopt precies zoals het moet. Er worden geen fouten gemaakt, dan is er geen errormelding. Maar dan is er wel een gelegenheid om complimenten te geven. Dat is zeg maar dat zit niet in Cybernetica, maar dat lijkt me een superhandige, of in ieder geval nog gegeneraliseerder te zeggen, dan is er wel een mooie gelegenheid om positief te bekrachtigen. Want dan wil je dat het proces op die goede manier door blijft gaan.
Maar ja, dus dan is het verschil tussen feedback en reinforcement. Dus feedback is afwijkingen, negatieve afwijkingen.
Precies.
En positief feedback. Nee, je hebt ook weer positief en negatief feedback.
Ja, nee.
Maar positieve bekrachtiging is dan het aandacht geven aan de gewenste gedrag.
Precies. Ja, dus ik denk dat dat een heel mooi onderscheid is. Dat feedback gaat alleen over errormeldingen of inderdaad afwijkingen. Over gebrek aan, er is nog een tekort aan gewenst gedrag. En misschien ook nog een surplus aan ongewenst gedrag. En wij geven dan feedback om te zorgen dat dat zich verbetert. Dat het proces optimaliseert. Maar als het proces optimaal draait, ja, in mijn beleving is er dan kan er geen feedback meer zijn. Hebben we het alleen nog maar over bekrachtigen.
Ja, wat is optimaal dan weer, hè?
Ik ben filosoof, hè. Ik denk altijd in idealistische werelden, ideale werelden. Ik denk dat het in de praktijk, jij bent meer een praktijkman dan ik. In de praktijk zal het zo zijn dat het nooit echt optimaal is en dat er altijd reden is om het nog mooier, nog beter, nog efficiënter, whatever, te maken. Dus in de praktijk zal er nooit die optimale situatie zijn. Maar ik denk dat dat feedback koppelen aan een errormelding, aan het feit dat er iets nog suboptimaal is, dat toch wel echt superhandig is.
Ja, je hebt bijvoorbeeld de thermostaat, hè? Dat is ook zo'n voorbeeld.
Ja, dat is bij voorbaat het nummer 1 voorbeeld in de cybernetica. Ja.
Dus als het onder een bepaalde temperatuur, dan slaat die thermostaat weer aan.
Ja, en als het er boven komt, gaat die uit.
Gaat weer uit, dus een soort bandbreedte.
Precies.
Dus dat geeft al aan dat er variatie ook weer mogelijk is in het gewenste gedrag.
Ja.
En het ongewenste gedrag, maar binnen grenzen. Ja.
En dus...
Ja, en in de gedragsanalyse heb je natuurlijk ook klassen van gedrag. Hè? Dus ik heb hier een deur in huis, vast jullie ook.
Ja.
Maar die doe je toch net iedere keer weer net op een iets andere manier open en dicht.
Zeker.
Of je met een bepaalde kracht of met een bepaalde zwaai. Maar ja. Goed, we noemen het gewoon de deur open doen, omdat we dat niet allemaal gaan specificeren verder.
Precies.
Dus dat, dat maakt ook dat we ook niet perfectie hoeven na te streven.
Mag ik het dan theoretisch zo formuleren dat als er een perfecte wereld zou zijn, dan zou er een moment kunnen zijn waarbij er geen feedback meer is en alleen nog maar positieve bekrachtiging. Maar gegeven onze praktische wereld zal er in de praktijk altijd een mate van feedback zijn.
Ja, dat denk ik zeker. En in de sociale interacties merk ik dat ik toch heel beperkt negatieve feedback geef. Maar ja, in de gewone fysieke natuur van de straat oversteken, ja, dan moet je toch echt wel opletten. En dan kan je niet zeggen van ja, ik vertrouw er wel op dat het allemaal goed komt.
Precies. Dus nou, dan hebben we dat uit de wereld geholpen, dat is mooi. En nu komt mijn volgende punt. Feedback is altijd negatief. We hebben geen opbouwende feedback, geen constructieve feedback. Je kan wel feedback mengen met complimenten en andere positieve bekrachtigers. Daar gaan we het ook over hebben. Is waarschijnlijk zeer onverstandig, gok ik, jouw standpunt kennende. Maar de feedback zelf, die is altijd gekoppeld aan een feit dat er een suboptimale situatie is. Dat of errors zijn, of dat er te veel ongewenst gedrag is, te weinig gewenst gedrag. Pas dan gaat feedback spelen en dat betekent dat feedback, de inhoud van feedback altijd negatief is in de zin er gaat iets fout.
Ja, bij verbale feedback, dus dat is wel een onderscheid, denk ik. Hè?
Ja, dat weet ik niet. Dat vind ik ook wel mooi dat jij dat onderscheid maakt, maar daar gaan we het ook nog even over hebben.
Dus verbale feedback, dan zeggen mensen ook leidinggevende van ja, ik kom je even feedback geven, want er moet toch wel iets verbeteren.
Ja.
En dat wordt dan ook, terwijl ik dat al heel snel herinterpreteer als straffen.
Ja.
Het is iets aversief voor de persoon.
Ja.
En ik pleit ervoor om juist vooral die positieve verbeteringen in die informatie die leidinggevende ook krijgt, om die te benadrukken.
Ja.
En dan wordt het, anders komt het, wordt een soort sausje van ja, feedback, dat is belangrijk. En dan wordt het meteen in een negatief hoek geduwd. Dat vind ik zonde.
Hey, nou ja, daar gaan we het ook nog. Ik hoop dat we nog tijd over hebben. Het blijkt toch wel een zeer diepzinnig onderwerp, feedback. Hey, ja. Maar dat verbaal ben ik helemaal met je eens. En dan kun je ook mensen trainen om dat op een veel betere manier te doen, bijvoorbeeld zakelijk.
Hoewel aanspreken op gedrag noemen dat tegenwoordig.
Ja, bijvoorbeeld. Hoewel ik in de voetbal een hele leuke uitzondering heb. Daar moeten we eigenlijk ook nog even over hebben. Maar even terug naar de visuele feedback. Dus ik moet even kijken of ik de goede richting te vinden heb op de camera. Want die is precies in tegenstelde richting. Nou, het gaat voor geen meter. Ik doe het even verkeerd.
Dan gaat hij omhoog.
Ja. Maar laten we zeggen dat je dus een mooie grafiek hebt die alleen maar stijgend is. En dat geldt als visuele feedback. Ja. En dat werkt misschien als een positieve bekrachtiger, want mensen denken van, hé, ja, we gaan precies de goede richting op. Maar ik denk dan nog steeds als filosoof dat het uiteindelijk toch aangeeft daarin van, ja, we hebben het 100% perfecte ideale plaatje nog niet bereikt. Dus in die zin is het toch een errormelding. Ook al wordt die wel veel positiever ervaren dan...
Voor het einddoel is het dan nog niet optimaal, maar je kunt door die subdoelen ertussen te zetten, heb je toch eigenlijk al je subdoelen bereikt, of je subdoel. En dat is, op een gegeven moment kan het eigenlijk een secundaire bekrachtiger worden, omdat het dan gekoppeld wordt aan beloning, hè? Dat de mensen er ook echt beter van worden als ze die doelen halen.
Precies, ja. En daarom zijn subdoelen, uitdagende, edoch, makkelijk haalbare subdoelen, die zijn super handig, want dan kun je ook weer extra vieringen inbakken. Maar dan nog is het zo dat een viering in mijn visie dus geen feedback is. De viering is de beloning voor het behalen van een subdoel.
Ja, dat klopt.
Dus ik denk dat zowel verbale als visuele feedback uiteindelijk een errormelding is. Ook al is het zo dat de visuele feedback veel makkelijker in een positief kader te plaatsen is dan de verbale. En dat de verbale feedback ook heel vaak op de verkeerde manier in een positief kader wordt geplaatst. Door het te combineren met complimenten. Wat is er mis mee met het combineren van complimenten als je een errormelding doet? Of mensen wil corrigeren?
Ja, dan heb je eigenlijk de twee valkuilen. De yes but rule. Ja, maar. Dus als je zegt, dat heb je goed gedaan. Dan hebben mensen vaak, zijn ze gewend dat ze daarna iets negatiefs te horen krijgen. Ja. Dus dan komt die positieve feedback, zeg maar, of positieve bekrachtiging komt slecht over. Of het wordt dan toch negatief geassocieerd.
Ja.
En je hebt natuurlijk ook de sandwichregel van begin met positief iets te zeggen, daarna het negatieve en daarna het positieve. Wat ik altijd doe bij dit soort gesprekken is gewoon aan mensen vragen, wat vind je dat goed gaat?
Mm-hmm.
Als het dus niet goed gemeten is. Of ook als het wel goed gemeten is om te checken of die het goed heeft gezien. En dan mensen op de borst laten slaan. En dan doorvragen totdat ze niks meer weten. En dan kan ik eventueel zelf ook nog dingen toevoegen. En dan vraag ik ze, zijn er ook nog andere punten die je wil bespreken? En dan komt het min of meer vanzelf, komt ook hun twijfels. En dan heb je zo'n goede band, zeg maar, ontwikkeld. Of de ratio positive reinforcement is zo hoog ten opzichte van de punishers, dat mensen ook zich vertrouwd voelen, even maar zo in die termen te spreken, om ook een strafbare, dat ze dus niet meer bang zijn om gestraft te worden voor dingen die ze dan noemen die ze ook gedaan hebben.
Ja, als de dreiging voor straf is dan verdwenen in die sfeer.
Ja, klopt.
Nou is mijn ervaring dat als je mensen vraagt wat is er goed gegaan, dat ze zeggen van nou dit ging fout, dit ging fout, dit ging fout, dit ging fout, maar de rest ging goed. Dus eigenlijk als eerste alles opnoemen wat fout gaat.
Ja, dat is dan ook prima.
Ja. Desalniettemin, jouw aanpak, daar heb ik toch wel wat vraagtekens bij. Niet per se dat ik het niet snap, maar dat ik denk van ho, gaat dat goed? Mijn idee is dat als er reden voor feedback is, en gegeven dat feedback altijd fout is, altijd een errormelding is, dan is het dus te weinig gewenst gedrag of te veel ongewenst gedrag geweest voor dat feedbackmoment. En het probleem met de sandwichmethode is dat je dan positieve bekrachtigers achter ongewenst gedrag of een gebrek aan gewenst gedrag plaatst. Waardoor in principe je het risico loopt dat ongewenste gedrag positief te bekrachtigen.
Zie ik dat? Dus ik ben ook niet voor die sandwich methode.
Nee, dat begrijp ik. Maar dat is correct, toch?
Ja.
Ja. Maar jouw aanpak is, stel dat een medewerker heeft een fout gemaakt, een machine is helemaal kapot gegaan. Dan zeg je, oké, als je dan vraagt, wat heb je goed gedaan? En we gaan eerst positief bekrachtigen wat goed gegaan is. Dan klinkt het ook nog te veel als, we gaan nu het kapot maken van machines positief bekrachtigen.
Nee. Nou ja, Er was wel eens ergens iemand die had miljoenen verspild in een financiële instelling. Ja. En die zei toen, ja, ik zal nu wel ontslagen worden. En toen zei ze baas, nee, ik heb je net een paar miljoen leergeld betaald. Dus ik wil je nog niet weg hebben.
Precies.
Maar ik wil zeker niet zeggen dat je alleen maar positief moet bekrachtigen. Hoewel ik dat wel zoveel mogelijk natuurlijk doe.
Ja.
Maar als het echt onacceptabel is, ja, dan moet je straffen.
Ja.
Geen enkel twijfel.
Ja, dus het kan zo gewoon puur per ongeluk gegaan zijn, het kapotmaken van de machine. We hebben net een GGZ-instelling gerealiseerd. Dat was ik niet zelf, maar iemand die ik opgeleid heb en begeleid. Heeft daar ook OPM geïntroduceerd, maar ook met systeemdenken de structuur aangepast. En daar bleken dat er 4 fraudeurs werkten. Die fraudeerden met hun clientlist om zo minder werk te hoeven doen. En die zijn er ook uitgegooid. Dus daar is afscheid van genomen. En dat is, ja, dus als er echt illegaal of onethisch gedrag plaatsvindt, dan die ook echt te kunnen straffen. Maar volgens mij is de standaard manier om feedback te geven volgens OBM, is gewoon 1-op-1 zakelijk te vertellen. En dan in principe te wachten, misschien een paar uur, misschien de volgende dag. En dan in principe 4 keer zoveel als dat je aan negativiteit aangeleverd hebt. Gewenst gedrag dan positief te bekrachtigen. Ter compensatie van het feit dat je iets negatiefs hebt gedaan.
Ja, dat kun je in het begin een beetje gaan bijhouden. Maar het gaat natuurlijk wat natuurlijker en zeg maar onregelmatig via een onregelmatig beloningsschema. Dat je zoveel mogelijk bekrachtigt. Er is ook een verschillende perceptie, zeg maar, tussen degene die de leidinggevende. Daar heb ik ook wel eens een onderzoek naar gedaan met de student. En de leidinggevende denken dat ze veel meer belonen dan de ondergeschikten, zeg maar, denken dat ze belonen.
Dat ze beloond worden.
Wat?
Dat de leider denkt dat hij veel meer beloont dan de medewerker het gevoel heeft dat hij beloond wordt.
Ja, precies. Dat bedoel ik inderdaad. Ja, dus dat, dat speelt een rol. Wat was ook weer je vraag?
Nou ja, het was gewoon puur van, dat is toch, ja, volgens mij is dat de beste manier om, althans volgens OBM.
Ja, dus je moet echt dat scheiden van dat straffen moet je scheiden van, en kritiek geven, zeg maar, moet je scheiden van complimenten geven. Ja.
En dan kom ik maar een voorbeeld voor.
Dat is het belangrijkste. Ik leerde ook al van Freddy Lange, van die gezinstherapeut, die ik ook heel veel heb geleerd.
Ja.
Dat hij gewoon ook complimenten gaf tijdens een cursus. Zonder dat hij daarna iets zei van ja, maar zou je niet dit of dat. En dat had ik eigenlijk nog niet zo vaak meegemaakt, dat mensen dat überhaupt doen.
Nee, ik probeer het ook in mijn opleidingen. Daar hebben we altijd, bij elke oefengroep hebben we 1 persoon die verantwoordelijk is voor de complimenten. Bijvoorbeeld die hypnose oefening. En die dient elke keer als de hypnotiseur iets moois zegt, om met duimpjes dat te bekrachtigen. En als de oefening klaar is, dan moet hij als eerste de persoon die gehypnotiseerd is bekrachtigen. Want dat zag er heel goed uit en dat soort dingen. Ja. En daarna ook de hypnotiseur met woorden. En daarna moeten zowel de hypnotiseur als de gehypnotiseerde, die moeten dan persoon C weer complimenten geven voor het geven van complimenten. Ja. Dat hebben we helemaal ingebakken. Ja. En dan zeg ik ook altijd heel veel nadruk bij van oké, en als je dingen fout ziet gaat, negeer dat. Geef er geen aandacht aan. Dat is ook een soort vorm van boete. De lichtste vorm van boete die we kunnen uitdelen. Maar dan zie je dat het zo moeilijk is voor mensen om dat ook daadwerkelijk te negeren als het fout gaat. Ze hebben zo de neiging om dan toch te willen zeggen, ja, maar dat...
Ja, en dat is echt zo vergelijkbaar met de evolutietheorie van het uitsterven. Laten uitsterven van soorten. Of laten uitsterven van soorten kunnen we natuurlijk niet. Maar het laten uitsterven van gedrag kunnen we wel door te negeren.
Ja.
En dan is het veel robuuster uitgestorven of uitgedoofd dan als je dat gaat straffen. Want dan wordt het echt onderdrukt. Precies. Dus dan komt het gewoon weer terug als je stopt met straffen.
Ja, dus dat...
Ja, dat is moeilijk voor mensen.
Het is moeilijk om dat zover te krijgen. Ondanks het feit dat we dat letterlijk gewoon 2-3 keer per dag tijdens een trainingsdag tegen ze zeggen. Maar dan nu het voetbalvoorbeeld. Want ik vertelde dit zo aan de voetbalwereld. En die zeiden, ho, 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 Joost. Wij hebben net geleerd om een... we hebben eerst nog een opmerking van Dion. Dion, hartelijk welkom. Een van onze kijkers. Ook iemand die heel veel opleidingen bij mij doet. Maar als iemand een sessie van het begin tot het einde verkloot, is een compliment toch niet op zijn plaats. Nou, voor de duidelijkheid, complimenten zijn nooit op zijn plaats als we mensen het echt fouten maken. Want dan willen we feedback geven en dan willen we dus op een ander moment het compliment plaatsen. Ja, als iemand een hypnosesessie van het begin tot het eind verkloopt en tijdens mijn trainingen, dan krijg je ook wel de situatie dat iemand bijvoorbeeld niet in trance gaat, dat als we een armcatalepsie doen, dat die arm meteen weer naar beneden gaat, of dat de persoon opstaat en zegt, joh, dit werkt niet voor mij. En dan zullen er inderdaad geen complimenten plaatsvinden. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Marius, wat vind jij ervan?
Moet dat ik denk dat je altijd wel een paar momenten hebt in zo'n sessie die niet verkloot. En daar kan je positieve bekrachtiging aan geven. Ja, het klinkt een beetje vergezocht misschien. Maar ik heb ook wel eens, ik moet niet te persoonlijk worden, want dat wordt dan weer herkend natuurlijk. Maar er zijn altijd mensen die heel erg moeilijk doen, hè? Die zijn er gewoon.
Ja.
Maar dan ga ik toch met die mensen zeggen van, ik ga ze toch zoeken naar hun kwaliteiten. Bijvoorbeeld dat ze vasthoudend zijn.
Ja.
En dan zeg ik dat. En dan weten ze niet wat ze horen, want ze krijgen nooit een compliment van iemand, omdat ze zo zitten te klooien de hele tijd.
Ja.
En dan zijn ze als was in je handen, bij wijze van spreken. Dat klinkt manipulatief, maar dat is, dat is echt zo. Er zijn altijd wel momenten, net dat Paquita voorbeeld, wat jullie allemaal wel langzamerhand kennen. Zoek naar dat kleine bewegingje, dat kleine geluidje om die Paquita te bekrachtigen.
Dus als dit tijdens een trainingssessie gebeurt, dan is het, of tijdens een trainingsdag gebeurt, dan is er zoveel aan de hand dat ik toch wel vaak kom optreden. En het ook als trainer neem ik alle verantwoordelijkheid op me. Als iemand het verkloot, zeg ik, ja, het is mijn schuld, heb ik het verkeerd uitgelegd. Dan heb ik het onvoldoende kunnen leren. Maar je moet vaak wel degene die het verkloot heeft, zeker bij zo'n trainingssessie, die moet wel het gevoel krijgen dat hij het nog kan leren. Ja, die zit er toch om het te leren. Dus als je die ook te veel afkraakt, dan is het ook onverstandig. Ik heb wel gedaan, maar dat is meer een coaching situatie. Er kwam een cliënt bij mij. En zij zei echt van, ik kan helemaal niets. Ik kan het allemaal niet. En die probeerde ook de volgens-omlaag-techniek te doen, die mislukte. Dus dan had ze ook al iets. Jawel, ik kan het allemaal niets. Ik zei, jawel, maar ja, je bent wel hier gekomen. Dat heb je toch gelukt. Ik kan je ook verstaan, dus je praat ook Nederlands. Dat kan je ook al. Is dat ook een vorm van op zoek gaan naar een gedrag wat dan wel goed gaat en dat positief krachtigen?
Ja, dat is een goed punt, want dat zit ook wel genuanceerd, denk ik. Je kunt mensen die echt heel erg zichzelf steeds aan het overtuigen zijn hoe slecht ze zijn, kun je wel weer proberen op te beuren met allerlei positieve dingen. Maar dan gaan ze toch weer een hak in het zand zetten. Dus in die zin is de judo-houding wel nuttig. Dat je zegt, ja, het is inderdaad moeilijk om iets te vinden bij jou. En dan kan je dan een beetje humor heel erg overdrijven.
Ja, en dan moest ik op een gegeven moment lachen hoor. Omdat natuurlijk de voorbeelden zo belachelijk waren. Als het feit dat ze Nederlands kon ademen. Je gaat dan zulke bepaalde dingen noemen. Dat het ook wel humoristisch wordt.
Maar je kunt dus eigenlijk niet zoveel. Hè? Vind je dat niet vervelend dat je zo weinig eigenlijk kunt?
Ja.
En dan gaan ze vaak, niet altijd. Dan denken ze, eindelijk word ik begrepen. Nou ja, dan is dat eigenlijk ook een positieve bekrachtiging.
Ja.
Maar soms gaan ze dan zeggen, hey, ja, maar zo erg is het nou ook weer niet. Nou, ik zeg, het is best wel erg. Precies. Dat moet je ook niet meteen weer toegeven.
Ja. Maar dus wat jij doet is wat zeg maar Frank Farelli provocatieve therapie noemt. En dat maak je het zo zwaar, zet je het zo zwaar aan dat mensen hun eigen probleem kleiner gaan maken. Dat werkt zeker. Maar nu je het zegt van dat mensen het idee hebben dat je dan een soort positieve consequentie geeft omdat je met ze eens bent, daar heb je helemaal gelijk in. Maar ik denk dat ze bij mij ook wel het als negatieve consequentie ervaarden dat ik zei dat ze wel Nederlands kon praten. Want ze had echt zoiets van, ja, dat doet er nou niet toe. Dus in die zin strafte ik wel het ongewenste gedrag af door juist ogenschijnlijk positief te zijn. Maar ik heb nog een ander belangrijk punt. En de tijd is al bijna op, maar het lijkt toch een heel levendig onderwerp te zijn. Dat is namelijk bij OBM, de gedragsanalyse, dan werken we met antecedenten en consequenties. Een antecedent gaat vooraf aan het gedrag. Een consequentie vindt plaats na het gedrag.
Wat een leuk model. Klinkt goed.
Ja, nee, ik heb dat ook van een bijzonder iemand geleerd. Maar feedback, helaas vind ik, wordt bij de meeste OBM-literatuur gezien als een antecedent. Terwijl ik denk, je kan alleen maar feedback geven als er gedrag plaatsgevonden heeft. Dus feedback moet een consequentie zijn. Wat is jouw standpunt op dit heikele punt?
Feedback, ja, het is een consequentie van eerder vertoond gedrag. En zeker met grafische feedback is het een... zie je dus de resultaten vaak in de grafiek terug. Hè? Want resultaten is iets wat je kunt vastpakken of kunt observeren als resultaat van gedrag. Ja, dat is natuurlijk een consequentie. Net als dat consequenties weer ook weer een antecedent zijn voor volgend gedrag.
Zeker.
Maakt het ook niet zo gek veel uit.
Nou, dat gaan we nog wel eventjes nader uitwerken.
Want consequenties zijn altijd ook een antecedent.
Zeker, hè? Dus consequenties worden weer antecedenten. Want als als een bepaald gewenst gedrag plaatsvindt, dan krijgt een superkrachtige bekrachtiger erop. Maar daarna doet de persoon het nooit meer, dan was de bekrachtiger ook geen bekrachtiger.
Klopt, ja. Ja,
dus een consequentie kan alleen maar een consequentie zijn als het gedrag daarna herhaalt. En aangezien die consequentie voor dat toekomstige gedrag ligt, is elke consequentie uiteindelijk ook altijd weer een antecedent. Hetzelfde geldt ook
voor. Maar een consequentie kan ook zijn dat het gedrag uitsterft, hè?
Ja, oké. Ik wilde in dit geval positieve consequenties.
Ja.
Dus dat betekent dat elke consequentie, althans elke consequentie erop gericht is om gedrag toe te laten nemen.
Dus bewust of onbewust, ja.
Dat ook als consequentie telt, maar ook als antecedent in de toekomst voor het nieuwe gedrag, of toekomstige gedrag.
Als je dus gedrag wil analyseren, dan moet je één gedrag bij de kop pakken. Het huidige gedrag of het bepaald gedrag in het verleden. En daar ga je de antecedente consequenties bij zoeken.
Ja.
Maar die consequenties van dat vorige gedrag, die zijn dus weer antecedent voor toekomstig gedrag. Dus dat is wel weer ander gedrag.
Precies. En bij feedback is dat antecedente gedrag of antecedente deel is extra belangrijk. Want het zit helemaal in de definitie, namelijk terugkoppeling van data aan de hand waarvan je gedrag kan veranderen. Dus dat wordt anticipeerd heel erg op die antecedente rol. Desalniettemin is het zo dat als we moeten kiezen wat is nou het meest belangrijke karakter van iets, in dit geval feedback, kijken we dan vooral naar de consequentiekant of vooral naar de antecedente kant, dan denk ik dat we altijd naar de consequentiekant kijken, omdat consequenties gewoon veel meer invloed hebben op het toekomstige gedrag dan antecedenten.
Ja, en je wil ook, anders heeft feedback weinig zin. Je wilt altijd weer naar de toekomst beïnvloeden.
Ja. Maar dat kan zowel door de consequentie als door de antecedent. Maar de invloed van de consequentie is sterker dan die van de antecedent.
Ja, maar antecedenten worden ook weer beïnvloed door de gekoppelde consequenties uit het verleden. Hè? En daardoor krijgen ze, zeg maar, dat noemen we dan stimuluscontrole.
Mm-hmm.
Antecedenten op zich hebben geen effect op gedrag als het niet gekoppeld is geweest, à la Pavlov zeg maar, geassocieerd is met consequenties uit het verleden.
Ja, ook niet als het, het totaal nieuw antecedent is voor totaal nieuw gedrag?
Nou ja, dan heb je meer met reflexen dan als je een kniereflex als de zon opeens opsteekt dan dat mijn pupil kleiner wordt. Ja, dat is een antecedent die je niet kunt beïnvloeden. Maar antecedenten en consequenties worden meer in een operant paradigma. Ja, het wordt helemaal technisch, maar wordt het gebruikt. En dan is het een associatie en zeg maar de betrouwbaarheid een groen stoplicht. Ja, dat is een antecedent voor doorrijden en een rood stoplicht van stoppen. Maar als je dan in Amsterdam bij een voetgangers, als het op rood springt, dan lopen mensen gewoon door, omdat de consequenties toch niet negatief zijn.
Precies.
Dus dan is die betrouwbaarheid tussen antecedent, of die correlatie tussen antecedent en consequentie, van door rood stoplicht en doorlopen, of juist stoppen, is niet zo groot.
Nee.
En is die betrouwbaarheid niet zo groot. Dus dan heeft dat rood stoplicht niet zoveel effect op het gedrag.
Nee, maar dan nog is het zo dat de beïnvloedingskracht vooral in de consequentie zit.
Ja, zeker.
Dat doen we dan absoluut.
Dat is heel belangrijk. Ja.
Ja, we hebben nog twee belangrijke vragen. Die komen allebei aan bod van onze kijkers. Maar het begint ook de tijd begint te hoe zeg, we beginnen het uur rond te maken. Maar mag ik dan stellen dat feedback primair een consequentie is en dan secundair een belangrijk antecedent?
Ja.
Mooi. Dan kunnen we de vraag van Dion, een hele belangrijke vraag. Dat is mijn favoriete vraag. In dit model lijkt er wel sprake van oorzaak en gevolg te zijn.
Daar heeft Joost vast wel een opvatting over.
Precies, ik haat de oorzaak en gevolg. En dat is een van de redenen waarom ik toegepaste gedragsanalyse zo omarmd heb. Want ik zie de wetenschap, zeker vanaf Newton zo'n beetje, maar in principe zelfs vanaf Aristoteles, want die heeft het concept oorzaak en gevolg verzonnen. Had alleen een heel domme versie ervan. Ik ben daar een strijd tegen te voeren. Ik voel me daar gesterkt door hele grote filosofen door de eeuw heen. Maar de wetenschap is natuurlijk altijd heel erg oorzaak-gevolg omarmd. Behalve één klein clubje. Ik zeg altijd, dat zijn de Asterix en Obelix van de wetenschap. Dat is zeg maar een heel gebied van allemaal wetenschappers die in oorzaak gevolg geloven. Maar dan zeggen we, iedereen? Nee, niet iedereen, want er is een klein Gallisch dorpje. En daar zit dan Asterix, Obelix en Marius in. Ik weet niet of Marius dat heel erg...
En jij?
Dat ik hem erin zet. Ja, ik zit er ook in. Wat het leuke is van toegepaste gedragsanalyse, is dat het een probabilistisch model is. Skinner heeft een boek geschreven, Science and Human Behavior. Hoofdstuk 3 begint deze vraag te beantwoorden. En dan zegt Skinner in, ja, tegenwoordig met de kwantummechanica is het gewoon onmogelijk om oorzaak-gevolg te doen. Dus het is puur een waarschijnlijkheidsrelatie. Consequenties veroorzaken geen gedrag, maar die vergroten de kans dat bepaald gedrag gaat voortkomen. Positieve consequenties. Net zoals dat negatieve consequenties geen oorzaak zijn van het verdwijnen van gedrag, maar alleen maar de kans verkleinen dat gedrag gaat voortkomen. Dus dat is heel... ik ben super blij mee, want we hebben wetenschappers gevonden die geen geloof in oorzaak-gevolg hebben. Voor de duidelijkheid, voor helemaal correct te zijn, tegenwoordig in de natuurkunde speelt het heel erg, deze discussie. En in de natuurkunde zie je dat ze echt aan het afscheid nemen zijn van oorzaak-gevolgredeneringen. En dat, je kan het ook nergens in de natuurkunde vinden, maar er was altijd een soort stroming die zei, ja, maar als je totaal van de natuurkunde neemt, ook al staat er nergens letterlijk oorzaak en gevolg, dan zou het wel over oorzaak-gevolg gaan, maar beginnen nu echt zeg maar de mainstream te worden. Nee, oorzaak-gevolg zijn de verkeerde concepten binnen de natuurkunde. En ik denk dat ze verkeerd zijn overal.
Maar ik heb wel van een groot leraar van me geleerd dat oorzaak- en gevolgredeneringen wel heel overtuigend kunnen overkomen.
Zeker, ja, om mensen te hypnotiseren moeten we ze absoluut gebruiken. Dat is ook de reden waarom de wetenschap zo vast probeert te houden dan. Maar ben je het mee eens met mij dat het ABC-model een probabilistisch model is?
Ja, daar ben ik helemaal mee eens, inderdaad. Een positieve bekrachtiging verhoogt de kans dat het gedrag verhoogd zal worden.
Precies. Maar, en nu toch wel eventjes Marius vuur aan de enkels te leggen. Laat zien dat daar heel van geniet. Ja. In mijn ervaring is het zo dat OBM'ers heel erg de neiging hebben om dat of niet te weten en toch in oorzaak-gevolg te denken. En zelfs als het weten, toch heel snel in oorzaak-gevolgredeneringen te gaan praten. Heb je ook het idee dat dat nog te weinig...
Ik denk dat dat voor de gevorderde is.
Ja.
En jij behoort ook zeker tot de gevorderde binnen de OBM-community.
Dank je wel.
En vanwege je filosofische training ben je natuurlijk ook heel gespitst op.
Zeker, ja. Ik heb echt de neiging om heel erg dingen heel precies te willen formuleren. Dat is vaak preciezer dan wetenschappers doen. Gisteren hadden we een stream over cultuurverandering. Daar gaan we ook misschien nog een keer over hebben. En daar werd dan vroeg ik, ja, wat is cultuur? En daar kwam wel een soort definitie, maar dat was eigenlijk... En we hebben er ook net een uur over gepraat.
Oh, dat kan ik wel in één zin beantwoorden. Dat is het gedragsrepertoire van een groep.
Ja, dus gisteren was het de denkpatronen van de groep.
Oh, maar dat kun je nooit achterkomen. Maar het ja, precies. En de artefacten, dus Rembrandt, die heeft ook mooie dingen nagelaten, ja. Bijvoorbeeld. En dat is dan ook het resultaat van, dat hoort ook tot de cultuur, denk ik.
Ja, dus Martijn de Zoeter, waar we gisteren mee praten, is het ook helemaal met me eens dat het volgens hem dan weliswaar denkpatronen zijn, maar dat we dat alleen al kunnen achterhalen door te kijken naar gedrag. Dus dat is hetzelfde. Maar ik denk dat er ook gedrag is wat niet cultuur bepaalt. Maar daar gaan we later over hebben. Want we hebben nog een tweede vraag van El Alami. Leuk dat je weer bij bent, El Alami.
Hey, El Alami.
Feedback, de naam back zit erin. Bekrachtigen is toekomstgericht. Ik denk ook dat het idee dat feedback een antecedent is, dat je dan inderdaad te weinig het gedeeltje van back terugneemt. En om heel technisch te zijn, binnen cybernetica heb je, als we het over feedback hebben, heel erg over control feedback. Dat gaat namelijk over, hey, er is een fout geconstateerd. Welk vorig proces moeten we opnieuw doen om die fout te kunnen herstellen? Maar ook bij control feedback is het zo dat er data meekomt naar dat vorige proces. Al was het maar alleen maar, er is een fout gegaan. Vaak proberen we feedback loops in de systeemdenken wat meer data mee te laten geven. Omdat het best fijn is als je een bepaald proces of mensen vraagt dingen opnieuw te doen, om ze enige hint te geven over wat er misgegaan is. Op zijn minst moet je zeggen, het ging fout. Dat is in principe ook al data. Maar ja, het is wel fijn als je ook wat meer data meegeeft, want dit is allemaal fout gegaan. Als je kijkt naar dat is dus de definitie binnen de cybernetica.
Dit is ook nog feedforward, hè?
Ja, daar kunnen we het ook nog kort over hebben, want de tijd dringt echt. Maar,
dat is een slimme vraag.
Feedforward vind ik, dat is gewoon, binnen de cybernetica is het heel makkelijk. Dat betekent gewoon dat je ergens constateert dat er een aantal stappen kunnen overgeslagen worden. En dat waarna je normaal gesproken naar stap B gaat, dat je in één keer naar stap F kan. Mensen denken helemaal feedforward is veel mooier dan feedback, omdat het de woord forward erin hebben zitten. Maar ik vind het niet heel erg spannend. Maar nog even vergelijken met de definitie van de OBM. Feedback is het terugkoppelen van data, maar wel data waar aan de hand van je gedrag kan aanpassen. Dan is dat in principe precies hetzelfde. Er wordt vaak datafeedback genoemd, of terugkoppelfeedback. Maar het is in mijn beleving precies hetzelfde als controlfeedback. Want wat je uiteindelijk doet, is ook daar vragen om mensen opnieuw een bepaald gedrag te gaan vertonen, maar dan op een betere manier. En dus ze gaan ook iets herhalen, ze gaan ook iets opnieuw proberen. En alleen binnen de OBM wordt de nadruk heel erg gelegd op het datagedeelte. En een heel klein beetje op, ga je nou even gedrag aanpassen. En binnen de cybernetica wordt er heel erg veel nadruk gelegd op dat aanpassingsproces. En heel weinig nadruk op het datagedeelte. Maar ja, ik zie dat beide. Ze vragen beide om actie te ondernemen. En ze geven beide data mee om die actie te sturen.
Dat is inderdaad kenmerkend voor gedragsanalyse. Dat eigenlijk allemaal uit die laboratoria is voortgekomen. De theorie gebaseerd is op die data. En niet zozeer dat we allerlei ook begrippen die zeg maar het lekenpubliek gebruikt, om daar dan een hype van te maken. Maar we kunnen wel heel goed die nieuwe begrippen die worden uitgevonden ook operationaliseren met niet uitgevonden, maar met ontdekte wetten.
Precies. Maar ben je het met mij eens dat controlfeedback terugkoppelen van data in wezen hetzelfde is, dat het beide gaat over, we gaan iets opnieuw doen en we geven je data, zodat je een hint hebt over hoe je het beter kan doen dan de vorige keer.
Maar in wezen is altijd ook al, vind ik altijd een lastige.
Oké. Ben je het eens dat het exact hetzelfde is? Dan zal ik niet in wezen
doen. Het zijn verschillende woorden die verschillende associaties oproepen.
Zeker.
Ik ken die precieze definities en die community niet die begrip heeft bedacht. Dus daar kan ik niet zo'n uitspraak over doen. Maar ik vertrouw je daar helemaal in. Ik wil je graag gelijk geven.
Dat is mooi. Wil je het nog over feedforward hebben? Of denk je van, ik vind feedforward ook dermate onbelangrijk dat ik me er ook niet mee bezig hou?
Ja, dat laatste.
Mooi. Dan zijn we klaar, Marius. Dank voor ik weet niet, het kan zijn dat mensen, er hebben best veel kijkers geweest. Misschien dat ze allemaal kwijtgeraakt zijn, omdat het toch een heel technisch verhaal was. Maar ik vind elk gesprek met jou mooi en boeiend. Maar ik vind dit gesprek extra mooi en boeiend. Ja, komt omdat het mij heel erg ligt, dit technisch geneuzel en het heel precies uitzoeken. Dus dank dat je veel geduld met mij hebt.
Ik vond het ook leuk.
Mooi zo. Want ik denk toch dat dit echt, zowel voor veteranen in de OBM als binnen het systeemdenken, als ook mensen die nieuw zijn, een hele interessante stream is geworden. Omdat ze dat. Ook leuke uitzending en tot de volgende keer.
Dankjewel, heel leuk om te horen. Goeie
tot feedback. De volgende keer. De volgende keer is al woensdag 1 uur. Dan gaan we met de voorzitter van de Vereniging voor Systeemdenkers, Ed van der Winden, het hebben over systeemdenken. Feitelijk is het onderwerp volgende keer complexiteit. Dat is typisch een term uit het systeemdenken.
Nou, dat is ook een interessante.
Dion, ja. Het is ook wel interessant om te kijken of dat is, hoe zeg je dat?
Complexiteit, daar is ook vanuit gedragsanalyse wel leuke dingen over te vertellen.
Ja, dus ik kan een klein beetje vooruitlopen. Als je goed omgaat met complexiteit, vereist dat je kunt schalen. En als je kijkt naar OBM, dan is mijn vraag altijd, hoe goed kun je dat schalen? Kun je dat
wat wij doen bij organisaties dan, is eerst een proefproject. En daarna gewoon met een groep verschillende leidinggevenden, dat die ieder een eigen project doen om het zo te verspreiden.
Ja, we gaan.
Alleen de voorlopers mogen dan meedoen.
Ja, misschien moeten we het ook weer een keer met jou over complexiteit hebben. En vooral de schaalbaarheid van OBM. Dat vind ik zelf een interessant onderwerp. Dus nogmaals, dank Dion.
Graag gedaan.
En
dank,
tot
volgende week.
Tot volgende week, wij zijn klaar. Tot ziens.
Oké, dag. Doei.
Dank voor het beluisteren van de podcast Invloed Vergroten. Voor meer gratis tools om je invloed te vergroten, ga naar invloedvergroten.nl.